Hey, een heel hartelijk welkom weer bij de Nieuwe Moeders Podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik weer een hele mooie aflevering voor je klaarstaan, waarin ik spreek met Stephanie. En Stephanie heeft een hele lieve vriend en een lief zoontje, Pepijn. Maar Pepijn die heeft een duidelijke voorkeur voor zijn vader. En ja, daardoor ging Stephanie heel erg aan zichzelf twijfelen. En dat heeft natuurlijk ook een grote wissel gelegd op haar relatie met haar vriend. En in de podcast vertelt ze heel eerlijk over hoe dit is gegaan. En ook wat zij en haar vriend ook hebben gedaan om hier weer uit te komen samen. Een heel mooi gesprek met een hele krachtige, lieve vrouw. Nou, Stephanie, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ik begin de podcast eigenlijk altijd met de vraag, hoe was jouw ochtend?
Ja, die was eigenlijk heel erg fijn. Het is maandag nu en meestal is maandag nooit zo'n goede dag voor mij om te starten. Maar nu wel, want ik ben ook sinds een paar weken ook begonnen met dippen in een koud badje in mijn eigen tuin.
Mm-hmm.
Dat doe ik nu een paar ochtenden in de week. En dan sta ik eigenlijk helemaal aan, merk ik. Ik word daar meteen blij van. Ik aard ook echt even. Dat vind ik heel fijn gevoel. Het zit even helemaal in mijn lijf. Je hoort dan de vogeltjes om je heen. Het is helemaal sereen, rustig. En doe het ook als inderdaad er even niemand om me heen is. Dus geen kind en geen man. Gewoon even de rust pakken, een paar minuutjes. En dat heeft me vanmorgen ook weer heel goed gedaan. Waardoor ik heel fijn kon opstarten eigenlijk.
Ja, zit dat water dan al in dat badje? Of moet je er nog ijs bij doen? Hoe gaat dat?
Dat zit al in het badje. En daar heb ik dan een chloortablet bij gedaan. Zodat het een maand erin kan blijven staan. en een zeil eroverheen. Zodat er geen viezigheid in komt.
Hoe ben je daar zo bij gekomen om dat te doen?
Ik was eigenlijk al vanaf 2017, denk ik, al heel erg geïnteresseerd in de Wim Hof methode. En dan vooral dus de koude training. Want ik heb zelf de ziekte van Lyme al jaren. En in dat jaar is er toen een trial geweest bij Wim Hof met meerdere Lyme patiënten. En daar hebben ze dus gekeken wat de invloed van koude training is op hun gezondheid. En daar waren hele goede resultaten uitgekomen. En toen was ik eigenlijk al wat aan het experimenteren geraakt met koud douchen. En dat ging een beetje op en af. Want daar moet je gewoon heel veel discipline voor hebben om dat goed op te bouwen. En ook te blijven doen. En toen kwam mijn zwangerschap er tussendoor. En werd ik wat zieker. En toen was het eigenlijk wat te heftig. En nu eigenlijk sinds afgelopen herfst heb ik meegedaan aan een koude douche challenge. Waarin je dus het op moest bouwen na iedere dag tot 1,5-2 minuten koud douchen. En dat ging me eigenlijk heel goed af, omdat ik daarvoor al vaker had geoefend ermee. En toen dacht ik, ja, ik wil doorzetten. Ik wil ook echt in een ijsbad. En als ik dan in een ijsbad ben geweest, dan ga ik een badje opzetten in mijn eigen tuin. En dat heb ik gedaan. Meteen de week nadat ik dus in het ijsbad ben geweest, vorige maand, heb ik het opgezet. Ja, en ga ik het nu gedisciplineerd volhouden 3 keer in de week.
En wat doet dat voor jou?
Ja, heel veel al meteen. Ik krijg zoveel wilskracht en ik merk ook dat ik heel veel doorzettingsvermogen heb. Het werkt gewoon op allerlei fronten gewoon door. Zo'n goed effect, mentaal, emotioneel, lichamelijk. Wat er eigenlijk gezegd wordt daarover, dat klopt gewoon. Ja.
Dus je merkt dat je lichamelijk ook echt je beter voelt doordat je die koude badmethode zeg maar toepast.
Ja, ik voel me echt energieker. Ik ren ook echt weer de trap op. Dat is echt heel bijzonder voor mij.
Wow.
Ja. Want ik heb ook wel momenten gekend met dat ziek zijn dat ik gewoon ook even helemaal niet kan lopen. Ik moet douchen op een krukje, zo ziek ben ik geweest. Daar krabbel ik dan wel weer uit. Maar het is gewoon... Ja, het werkt echt therapeutisch voor mij.
Ja, wat fijn dan, dus, hè? Dat je dan nu je zoveel beter voelt eigenlijk door zo'n methode.
Ja, en ik ben ook zelfs ook helemaal niet verkouden geweest de afgelopen half jaar. Ook wel bijzonder, ja.
Ja, moet je nagaan, hè?
Mm-hmm.
Hey, maar je vertelt, ik ben vanmorgen in dat koude dompelbad geweest. Je hebt een zoon.
Ja.
Een zoontje. Wie heeft die vanmorgen verzorgd? Hoe is dat gegaan?
Nou, maandag is zeg maar papadag altijd bij ons. En als mijn zoontje dan wakker wordt, dan vraagt hij ook altijd eerst om papa. Dat is eigenlijk een beetje standaard. En hij gaat met hem naar beneden en eten geven, verzorgen. En dan gaan zij zich klaarmaken eigenlijk voor zwemles.
Mm.
We gaan peuters zwemmen op maandagochtend. Dus dan weet ik ook dat het op maandagochtend ook gewoon even rustig is en stil in huis.
Mm-hmm.
Dus dat is heel fijn. En daarna gaan ze naar de moestuin met z'n tweeën. Dus dat vinden ze heel leuk.
Ja.
Dus en dat is eigenlijk, ik denk 5 ochtenden in de week wel, dat zij samen opstarten. En ik op de dinsdag en de donderdag. Ja.
Ja. Ja.
Want... En hij is nu 3,5, dus hij zit ook nog niet op de basisschool. Gaat woensdag en vrijdag naar de opvang. Dus dat werkt heel goed voor ons. Ik ben dus echt een avondmens en hij is een heel erg ochtendmens. Dus we kunnen dat goed zo verdelen. Ja.
En wat doe jij dan in de tussentijd als zij dan bezig zijn?
Ik ben thuis aan het werk, want ik heb mijn eigen bedrijf aan huis. Ik ben virtual assistant en VA mentor. En dat houdt in dat ik ondernemers ondersteun op afstand met allerlei randzaken. En sparringpartner ben ik. En ik help ook vrouwen om hun eigen bedrijf op te starten als virtual assistant.
Ja.
Dus dat doe ik nu.
Ja. En virtual assistant, leg dat eens uit. Wat is dat?
Is eigenlijk een heel breed vak. Maar dat betekent dat je eigenlijk vanuit huis op afstand, vanaf de computer en met videobellen, drukke ondernemers kan helpen om hun te ontlasten met randzaken. Bijvoorbeeld online marketing, website bouwen, structureren. Heel veel taken kan je overnemen. En dat zorgt ervoor dat de ondernemer zich weer beter kan richten op zijn of haar core business. Als je dingen, taken gaat uitbesteden. En dat beroep is steeds meer in opkomst ook. Er komen steeds meer VA's bij. En dat is eigenlijk door de coronatijd zijn er veel meer bijgekomen. Ja.
Ja, maar het lijkt me ook heel lekker, want je bent ook als ondernemer tegenwoordig ook veel op de computer bezig, hè? Met je content maken, zelfs je boekhouding gaat op de computer. Als je inderdaad iemand op afstand hebt die dat voor jou over kan nemen, dat is ideaal.
Ja, zeker. En het mooie hieraan is dat je dit dus zo kan creëren, zodat het helemaal bij je past. Dus je kan kiezen wanneer ga ik werken. Met wie ga ik werken? En waar ga ik werken ook? Want ik ga af en toe ook wel eens naar een flexplek om daar te werken.
Ja.
Ik merk zelf, omdat ik hoogsensitief ben, dat het echt het ideale beroep is om te doen. Want je kan het helemaal zelf, heb je het in de hand. Heb je regie over je eigen bedrijf en de klanten waar je mee werkt.
Ja.
Want het gaat er gewoon helemaal om dat iedereen wel, dat de mensen wel echt goed bij je passen. En de taken die je doet ook. Ja. Dus als je merkt, dit zijn energievreters, deze taken, dan stop je ermee en dan creëer je een nieuw aanbod.
Oké. En je zit natuurlijk ook achter je schermpje. Ik merk zelf altijd dat dat heel lekker is, want je zit in je eigen bubbel en je ziet nog wel de gezichtsuitdrukking bij de ander. En ja, als hoogsensief mens heb je zelfs empathie, zeg maar, door het beeldscherm heen. Maar op een of andere manier is het toch wat veiliger, hè, om het via een schermpje te doen.
Ja, Dat ook. En je mist af en toe wel het fysieke contact hoor. Maar dat kan je wel natuurlijk zelf opzoeken. Dat ook wel. Maar het fijne is, als je dus voor meerdere klanten ook werkt tegelijk. Dat je dus bijvoorbeeld gaat videobellen, je hebt een vergadering overleg. En dan zit je in die energie van die klant. En soms heeft die klant het wat te druk. En dan komt die energie iets te veel door het scherm heen, zeg maar.
Yeah.
En dan kan je het daarna kan je het afsluiten. Dus je kan sneller schakelen weer naar de energie van jezelf. Of naar de energie van een ander.
Yeah.
En dat is heel fijn. En als je in een drukke kantoortuin zit, dan word je constant in die energieën opgevreten eigenlijk. En dat paste helemaal niet bij mij. Ik werd daar heel erg gestrest van.
Ja.
En ook ziek, letterlijk. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe zag dat er dan uit?
Nou, ik ben dus zelf, doordat ik de ziekte van Lyme heb, ook gewoon wat gevoeliger. Dus als ik met weinig fysieke energie op kantoor was, dan kon ik ook moeilijk de verkeerde energieën van anderen hebben, zeg maar. En als dat wat opstapelde, ja, dan werd ik best wel een beetje kribbig. En dan kregen we wat, ja, ik wil niet zeggen ruzie, maar dan ligt het gewoon niet lekker. Maar je zit de hele dag in elkaars aura, zeg maar. Je kan niet even vluchten, wat je dan eigenlijk graag wilt. En soms dan loopt de spanning dus wat op. En dan ging ik toch maar weer door, want ik was 4 dagen in de week aan het werk. En ja, ik ging dan met steeds meer tegenzin ook naar mijn werk toe.
Mm-hmm.
En als ik me dan ook slechter voelde emotioneel, dan ging ik fysiek ook achteruit. En werd ik alleen maar moeier en moeier en moeier. En met het gevolg dat dan bij mij de ziekte van Pfeiffer reactiveerde in mijn lijf.
Mm-hmm.
En dat heb ik nu een jaartje of 13. Dat 1 of 2 keer per jaar kan reactiveren. Ja, en dat komt dus door emoties of stress.
Ja.
Wat te hoog is opgelopen. Of de werkdruk die dan te hoog wordt. En dan kan ik 3 tot 6 weken lang ziek thuis zijn. En kan ik niks. En nu ik dus mijn eigen bedrijf heb, kan ik prima vanuit huis dingen weer eerder oppakken. Starten kan ik zelfs vanuit bed weer wat doen. Dus dat is echt ideaal.
Mm-hmm.
En nu heb ik dus al ruim een half jaar geen terugval meer gehad. Geen grote terugval. Wat echt komt doordat ik het nu zo heb ingericht dat ik echt met mijn ideale klanten werk. En mijn ideale taken doe.
Mm-hmm.
Helemaal bij me past. Dus ik zit nu helemaal goed gesetteld, zeg maar. Met mijn ideale werk.
Ja. Ja, zo fijn. Ik vind het ook fijn aan deze tijd. Hè? Dat je dat allemaal... Mm-hmm. Het is niet meer zo heel erg stug en log. Je kunt gewoon je eigen... inderdaad, je eigen ideale situatie creëren. En... vanuit daar doen waar je goed in bent. En wat ik ook mooi vind aan wat jij doet, is dat je ook andere vrouwen die ook ziek zijn, of langdurig ziek zijn, chronisch ziek zijn, dat je die ook dat je die ook coacht en dat je die ook begeleidt. Want jij weet ook de grenzen waar ze tegenaan lopen. En jij weet ook... het onbegrip waar ze tegenaan lopen. En dat is heel lekker dat je dat euvel al weg kunt nemen voor hun.
Ja, absoluut. Ik merk ook, ik trek ook echt de mensen aan die dus heel erg op mij lijken ook.
Mm.
En die dan inderdaad net aan het begin staan van hun ondernemersreis eigenlijk. Of ze willen nog zich gaan inschrijven, ze willen het heel graag. Dat vind ik dan zo mooi. Ik ben al net een paar jaar verder dan hun. Maar ja, ze trekken het dan zich op aan mij. Omdat ze zien van, ja, hoe ben jij daar met vallen en opstaan doorheen gegaan? En hoe kom jij tot je ideale baan eigenlijk? Ja.
Ja, het is heel fijn om een voorbeeld te hebben in het type mens dat je zelf bent. Want als je naar ondernemers kijkt, dan zeker als je net begint, dan... zie je allemaal mensen die het al helemaal voor elkaar hebben. En van die snelle jelles. En dan ben je zelf net begonnen. En dan zeker als je bijvoorbeeld hoogsensitief bent. Of het heel verlegen bent en het lastig vindt om te gaan netwerken of dat je chronisch ziek bent, dan denk je van, ja, weet je, ik ben de enige die dit heeft en in deze situatie zit. En als je dan iemand als voorbeeld hebt die in dezelfde situatie zit en waarvan je ziet van, hé, maar die is eigenlijk heel succesvol en dat gaat eigenlijk heel goed, dat is natuurlijk heel fijn.
Ja, zeker, ja.
Ja. Maar even om te voorkomen dat dit een podcast wordt over ondernemen. Mm-hmm. Ook leuk. Want jij hebt dus een zoontje, hadden we het net over. En hij is, ja, 3,5, hè, zei je.
Ja.
Ja. En je vertelde mij dat hij best wel naar zijn vader toe trekt.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen dat ik had daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat echt een... Ja, zo'n ding is, zeg maar. Hè? Dat heel af en toe zie ik op jouw Instagram stories ook wel van, hey, we zijn nu al zo en zo lang bij elkaar, of ik mag hem voorlezen, wat bijzonder. En denk van, oh, dat is echt wel...
Mm-hmm.
Kun je daar iets over uitleggen? Hoe dat is gegaan? Hoe je daarachter bent gekomen?
Ja, dus eigenlijk is dat iets waar ik dus helemaal geen rekening mee heb gehouden toen ik moeder werd.
Nee, dat snap ik.
Dat je dan een kindje krijgt die eigenlijk volledig naar papa toe trekt.
Ja.
En het is eigenlijk al vanaf zijn geboorte. Merkten we het. Niet toen al eigenlijk dat het al zo was. Maar terugkijkend, zeg maar, komt het eigenlijk van die periode. En ik denk dat het deels ligt aan meerdere factoren bij ons. Omdat ik na mijn zwangerschap echt heel lang moest herstellen van alle zwangerschapsklachten. Mm-hmm. Die door de ziekte van Lyme wel verergerd werden. Maar daar hielden we wel rekening mee van tevoren. Dat het te lang zou duren.
Ja.
Dus ik heb het eerste jaar ook, zeg maar, niet kunnen werken. Toen Pepijn, mijn zoontje, een half jaar was, toen kwam de eerste corona-lockdown. En toen was iedereen thuis. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk mijn zoontje dus kon kiezen van wie vind ik leuker om bij te zijn.
Mm.
En mijn vriend is echt wel een enorme superpapa. Hij is echt heel erg goed met kinderen. Heel energiek. Hij houdt ook echt van spelen en naar buiten gaan, dingen doen. En hij voelt hem ook goed aan. Dus dat is echt een enorme plus, zeg maar, dat ik dat heb. Maar ik had dus nooit verwacht dat ik dan helemaal erbuiten zou staan. Dat het dan voelt alsof het 2-1 is thuis. En dat dat in alles doortrekt. En iedereen om me heen zei, oh, het is een fase. Het duurt echt maar een paar maandjes en dan trekt hij weer naar jou toe. Zelfs mijn huisarts had het tegen me gezegd. Maar goed, het ging maar door. Dus we hadden ook al een orthopedagoog erbij en een pedagoog en een psycholoog. En allemaal mensen die hielpen. Maar die zeiden, ja, jullie doen eigenlijk alles gewoon wel goed. In de opvoeding en hoe jullie hem benaderen. Geef het tijd. Dus ja, maar ja, 3,5 jaar is lang.
En wat zag je gebeuren dan? Hoe zag dat eruit concreet?
Als we wakker werden 's ochtends, dan moest hij echt papa hebben. Dus dan was hij helemaal in paniek. Als papa niet thuis was, als papa dan die 2 dagen naar kantoor is, zoals nu.
En dan kreeg jij hem niet stil?
Nee, dan heeft hij een complete driftbui. En dan mag ik hem ook niet troosten. Ik mag hem niet aanraken, niks. Dan moet ik het uitzitten, zeg maar. Maar dan is het... Ja, hij is zelf heel temperamentvol. Hij heeft ook rood haar. Zal er ook wel iets mee te maken hebben.
En een rode, hè?
Ja. Ja. Rode en falen zijn donderstralen, zeggen ze wel.
Ja, ja, ja.
Het is dus... Dat is gewoon een heel heftig begin van de ochtend. En dan heeft hij eigenlijk de hele dag door, op zo'n mamadag, heeft hij gewoon heimwee naar papa. En dat laat hij dan merken doordat hij eigenlijk niet zo spraakzaam is naar mij toe. Dat ik niet altijd naast hem mag zitten op de bank. Dat hij eigenlijk een beetje de baas over me begint te spelen. Maar dat ik dus ook dingen zoals zijn tanden poetsen. Dat kon dus, kon ik, dat liet hij niet toe. Ik mocht alleen papa doen. Of aankleden, pyjama aandoen, 's avonds naar bed brengen, ook niet. Ik heb gewoon fases maandenlang gehad dat hij niet wilde dat ik met hem in bad ging.
Mm.
Gewoon denk 4-5 maanden achter elkaar periodes. Kon echt niet. Ik kon hem ook echt niet naar bed brengen. Ik kon geen verhaaltje voorlezen, want dan werd hij helemaal driftig. En kreeg hem gewoon niet in slaap. Papa moest alles doen. Dus dat ga je steeds weer proberen. En hij maar zegt, ja, laat mama nou maar even doen. Laat haar nou maar een verhaaltje voorlezen. Maar gewoon nee. En dan lukte het wel een keer. En dan was ik helemaal euforisch. En blij van, oh, ik voel me weer moeder. Ik mag weer verzorgen, eindelijk. En dan was er weer iets waardoor, als er iemand ziek was in huis bijvoorbeeld, dat er dan alles weer instort. En dan alles is weer papa. Dus ik merkte op een gegeven moment heel erg, als ik zeg maar energieker was en leuker en gezelliger, dan ging het steeds beter. Dan werd ik steeds meer geaccepteerd. Maar zo gauw ik weer ziek was, of mijn vriend is ziek, of er gebeurt weer iets, dat alles weer terug bij het oude was.
Maar wat doet dat met je als moeder, als je je kind je zo weinig toelaat?
Ja, heel veel. Ik ben er heel depressief door geweest. Ja, vooral vorige winter, een jaar geleden. Ik had ook wel ijzertekort toen. Dus het speelde ook wel mee. Maar ik heb wel echt iedere dag gehuild. Ja. Ja. En nu huil ik dus echt van geluk. Als het dus wel lukt. Dus ik ben onlangs, heeft hij voor het eerst geaccepteerd dat ik met hem samen kon douchen. Dat was nog nooit gelukt, dus in bad gaan wel, maar samen onder de douche thuis. Dat ging ook gewoon niet. Hij accepteerde het echt niet. En nu was alles gewoon goed en gezellig. Mm. En kon ik hem gewoon samen met mijn bed en sliepen wel in ons bed. Want dat mijn bed gaan proces gaat ook niet altijd makkelijk.
Mm.
Gaat ook op en af, maar ja, dat is natuurlijk normaal met peuters. Maar dan heb ik gewoon de hele avond gewoon... gehuild van geluk. Ik denk, wow.
Ja, ja.
Dan mag ik gewoon 2 minuten langs de tanden poetsen. Dan denk ik, wow. Terwijl voor gewoon normale moeders is dat heel normaal.
Mm-hmm.
Dat de moeder alles doet en dat de vader eerder wordt buitengesloten. Dat hoor je veel vaker.
Ja, ja.
Dus ik kan ook met heel weinig mensen levelen hierin. Er zijn weinig moeders die dit herkennen. Sommigen die hebben dan een tweede kindje gekregen. En die zeggen, ja, dan is alles wel weer rechtgetrokken, zeg maar. Maar ik heb dus zoiets van, ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte aan het tweede kind.
Nee.
Door wat ik nu allemaal heb meegemaakt in deze 3,5 jaar. Ik vind het emotioneel zo rete zwaar.
Ja.
En je hebt niet de kans dat een tweede kind ook dan naar mij gaat trekken. Want ik heb ook een vriendin die heeft 2 zoons. En die trekken allebei alleen maar naar haar.
Mm-hmm.
Dus het is, ja. Het heeft voor ons allebei, mijn vriend en ik allebei, hebben zoiets van 1 kind is echt meer dan genoeg. Hij telt echt voor 3. Dat zeggen we wel eens voor de grap. En nu is het dus gewoon, sinds kort zoveel leuker. Dat we allemaal gewoon goed in ons vel zitten.
Ja.
En dat er veel meer evenwicht is. Ja.
Ja. Dat is wel heel fijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook iets triggert bij je. Misschien iets van vroeger of zo naar boven komt. Buitengesloten worden. En misschien gepest worden. Is dat ook nog aan de orde geweest bij jou?
Nee,
gelukkig. Nee.
Nee. Niet zozeer. Ja, ik heb wel een strenge jeugd gehad, maar nee, het is meer wat ik had, is dat ik mijn eigen moeder miste eigenlijk, want ik had wat handvatten nodig.
Ja.
Hoe ga ik hiermee om? Want mijn zusje was ook wel temperamentvol vroeger.
Mm-hmm.
Maar mijn moeder leeft al 28 jaar niet meer.
Nee.
Dus die kan ik niet vragen van hoe ga ik opvoeden, zeg maar. Wat is dit? En dan blijkt dat mijn vader ook wel heel temperamentvol was als kind.
Ja.
Dat hoor je dan ook pas een paar jaar later.
Ja.
Maar het is, het is zo'n zoektocht dan, hè? Als je niet het aan je eigen moeder kan vragen. Ja.
Nee, inderdaad.
Mee om. Ja.
Ja, ja, ja. En hoe was dat voor jou dan om ja, dan moeder te worden, tegen dat soort issues aan te lopen en niet bij je eigen moeder terecht kunnen?
Ja, heel eenzaam. Ja. Zeker. En ik heb vorig jaar wel iets moois ontdekt. En dat is een netwerk dat heet Moeders zonder Moeders. En dan ben ik naar een evenement geweest waar meerdere moeders waren. Die dus ook jong hun moeder zijn kwijtgeraakt. En ook wel hele mooie contacten opgedaan, zeg maar. Dus ik merk wel, ik zoek wel echt naar gelijkgestemden hierin.
Ja.
Om daarover te kunnen praten. Ja, ja. Het is alleen bij mij een beetje alsof het allemaal en-en is, hè? Dus, ja. Het is wel veel, ja.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar er zit wel een hele vrolijke vrouw tegenover me, sterk. Dus hoe doe jij dat? Hoe lukt jou dat?
Ja, dat is ook vallen en opstaan. En ik ben ook iemand die heel erg leeft volgens de seizoenen. Dus ik accepteer ook dat alles wat minder gaat in de herfst dan in de winter. En ik merk dat mijn zoontje dus ook heel erg reageert op de seizoenen. Dus daarin herken ik wel weer veel van hem. Ja, en ik ben gewoon heel erg gewoon bezig gegaan met mijn gezondheid. En de juiste mensen om me heen dus zoeken. Die mij ook weer energie geven.
Ja. Ja, ja en dat is zo belangrijk. En jij vindt dat in gelijkgestemde.
Mm-hmm.
En ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is om inderdaad het juiste clubje mensen om je heen te verzamelen waar je je aan op kan trekken en waar je fijn bij voelt en energie van krijgt. Ja,
ja, ja.
Ja, mooi.
Dus dat gaat heel goed. En we zijn dus een paar jaar geleden verhuisd naar Lelystad. Dat heeft me ook echt heel erg goed gedaan. Want ik heb hiervoor in Hoofddorp gewoond en in Utrecht. En echt die drukke stad is gewoon niks meer voor mij. Ik ben zelf opgegroeid ook op het Drentse platteland. Een boerderij met heel veel bos en natuur en paarden. En dan is het in Lelystad is het gewoon lekker rustig en groen. Ik hoor geen verkeer, gewoon weinig prikkels. En we hebben dus nu sinds kort een moestuin, wat heel fijn is.
Ja.
En de schoonfamilie op loopafstand. Dus we hebben heel erg, ja, ik heb mijn leven heel comfortabel ingericht nu.
Ja, mooi. Ja.
Wat voor ons alle drie gewoon heel goed werkt. Ja,
ja, ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is geweest tussen jou en je man. Dat jouw zoontje zo naar hem toe groeide. Hoe ging dat?
Nou, dat is zeker. Ik ben gewoon heel erg jaloers op hem eigenlijk.
Mm-hmm.
En ik besefte heel lang niet dat die emotie jaloersheid was of zo. Dat kwam ik ook pas later achter. Ja, je wordt een beetje giftig of zo. Dan ik wil die aandacht van mijn kind hebben.
Ja.
Doe nou eens net zo leuk naar mij als naar je vader.
Ja.
Want ik doe er echt alles aan. Ik ben de hele tijd aan het zeggen van, geef mama eens een kusje, knuffel. En ik probeer de hele tijd genegenheid te tonen. En nu pluk ik er wel de vruchten van. Doordat ik jarenlang zo lief ben gebleven.
Ja.
Daarom krijg ik het nu echt terug. En zegt hij ook tegen mij, mama, ik hou van je. En mama, ik ben dol op je.
Ja.
Dus het keert echt om nu.
Ja.
Ik wil niet zeggen, het keert niet om, want ja, zijn papa krijgt ook nog steeds alle aandacht.
Mm-hmm.
Maar hij is zelf ook zo hoogsensitief, mijn zoontje. Dat is zo mooi, dat hij ook echt heel erg van het genieten is en het voelen en het zeggen. En dat is echt heel fijn. Maar inderdaad, de relatie tussen mij en mijn vriend is inderdaad wel... Ja, heeft een behoorlijke knauw gekregen. Ja, en dan zijn we nu wel weer hard aan het werk om dat leuker te krijgen. Ja,
ja. Want de emotie die je voelde voordat je door had dat dat jaloezie was. Waar leek de emotie toen op?
Ja, een soort afkeer of zo. Ja. Een soort onbegrip ook. Van waarom nou? En ook, ja, omdat ik natuurlijk ook een stuk minder energie had dan hem om leuke dingen te doen. Dan zei ik ook van, ja, je moet wat minder met hem gaan zwemmen. Je moet minder vaak met hem naar buiten gaan. Laat mij het nou eens. Maar omdat hij daar ook gewoon behoefte aan heeft, ging hij er ook maar wel mee door, zeg maar. Dus dan ben je een beetje organisatorisch wat, is er wat frictie. Ja, en ik vluchtte dan echt in mijn bedrijf ook, merkte ik wel.
Ja.
Ja, dan ging ik maar gewoon weer naar boven als hij dan het avondritueel ging doen. Ja. Dan ging ik maar uit zicht, want dan ging het makkelijker. Want als ik erbij bleef, dan werd het ook moeilijker om de slaap te laten vallen. Ja.
Ja.
Dan is het mama weg, mama weg. En dan werd ik letterlijk weggewezen. Ja.
Ja. Ja. Heftig. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. En ik, als je het zo vertelt, dan voel ik het gewoon. Denk ik, oh, weet je, als moeder ben je verbonden. Je blijft altijd verbonden aan je kind. En er zijn een paar fases in het leven van een kind waarin ze afstand gaan nemen van ouders. Dus de peuterpuberteit, dus de puberteit rond de tienertijd en zo. Mm-hmm. Maar dat zijn normale fases. En dat gaat dan vaak bij beide ouders. Maar dat je dan zo... Je hebt je kindje gedragen en dat je dan zo als moeder zo eigenlijk afgewezen wordt. En ja, dat raakt me wel.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Ja, en ik kan er nu ook wel wat beter over vertellen, omdat we dus nu weer die positieve lijn hebben gevonden.
Ja.
Maar als we dit gesprek 2-3 maanden geleden hadden gehad, dan had ik nu heel hard lopen huilen, denk ik.
Ja.
Ja. Dus ik ben wel weer ergens doorheen gebroken, zeg maar.
Ja.
Positief gezien, ja.
Ja. Hey, want je vertelde net dat daar wel naar met een team hè, van arts, psycholoog, pedagoog ook naar gekeken is. Hoe konden zij dit duiden?
Nou, meer door echt door die redenen die ik al noemde. Dus doordat ik door het ziek zijn veel minder energie had. Minder kon doen. En ze zeiden ook, we zien het veel vaker door de coronatijd. Dat er sociaal binnen een gezin zoveel veranderingen zijn. Dat dus kinderen kunnen kiezen meer. Van wie is mijn favoriet? Want papa is ook altijd beschikbaar.
Ja.
En ik kon er ook nooit... of mijn ouders en mijn schoonouders konden er ook helemaal niks mee. Als ik zei van dat het dus zo gek bij ons thuis. Want die snappen niet. Want vroeger was de man altijd van huis. En was de moeder altijd thuis voor de kinderen. Dus die kennen het niet als het ineens omgedraaid is. Of beide ouders zijn altijd beschikbaar.
Nee.
Dat voorkeursgedrag kennen ze eigenlijk niet. Dus wanneer je kind is lastig, werd dan gezegd.
Ja. Dat werd vroeger snel gezegd hoor.
Ja, ja.
Kind is lastig en weer door. Mm-hmm. Ja, ja.
En toen had je al die stempeltjes nog niet natuurlijk.
Nee.
Maar, dus daarin voelde ik me ook dan niet begrepen van. Ik wil vanuit mijn vader en mijn schoonouders ook wat steun hierin.
Ja.
Maar kreeg ik ook niet altijd. Ja, soms zei iemand in de familie ook wel eens van. Ja, maar het is toch niet zo gek dat hij naar papa toe trekt. Nou ja, en dan ben ik helemaal aan het janken.
En wat was daar de reden dan van? Waarom was dat niet zo gek volgens hun?
Nou ja, omdat ik dus minder energie had.
Ja.
Alsof ik een soort van word afgestraft dat ik ziek ben.
Ja.
Zo voel dat. Ik kom dan op een verkeerd moment eruit.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon heel heftig. Dat voel je meteen. Hoop wordt weer niet begrepen. Net als met mijn Lyme-verhaal, daar word ik ook niet goed in begrepen, omdat mensen dat niet kennen.
Nee.
Ingewikkelde, complexe ziekte, ja.
Ja, en dat is wel helaas hoe de mens werkt, hè. Dat als iets niet binnen het straatje past van wat we kennen, dan kunnen mensen daar niet een plaatje van maken. Mm-hmm. En ja, wordt het weggewuifd. En dan krijg je gekke vragen of gekke opmerkingen. Of dat mensen het heel graag goed willen praten, weg willen poetsen voor je. Hè? Dus dan misschien opmerkingen gaan maken als van, inderdaad, het is een fase. Mm-hmm. Hè, wat dan gezegd werd. Of ja, het zal wel daar en daaraan liggen. Maar je hoeft niet altijd een antwoord te hebben. Hè? Je kunt ook jou of degene waar je mee spreekt erkennen in dat het heel naar is en heel verdrietig en klaar, that's it. Mm-hmm. Want dat is wat het is. En als ik met jou praat in deze setting, dan hoef ik ook geen oplossing aan te dragen. Of dan hoef ik ook niet, ik kan alleen als moeder meevoelen van, jeetje, wat heftig. En dat is wat je wil horen als moeder. Hè? Je wil niet allerlei oplossingen of want je kunt je niet voorstellen hoe het is.
Nee.
En het hoeft ook niet. Je hoeft alleen maar naar elkaar te luisteren.
Ja, klopt.
Ja.
Dus ja, ik zorg er dus voor dat ik de gelijkgestemden om me heen verzamel die het dan wel accepteren en waar ik goed mee kan praten. Heb ik ook een vriendin gekregen hier in Lelystad, woont echt vlakbij mij. En zij zit eigenlijk in een soort gelijke situatie als ik qua ziekte. Mm. En ook een klein kindje. En wij matchen dus heel goed. Dat is echt heel fijn. Ja. Dat we de ups en downs kunnen delen. Ja.
Ja. Ja, heel fijn. Ja. Ja.
Ja.
Ja, het is stil van, hè?
Mm-hmm. Ja, het is ook wel, het is wel een heel beladen onderwerp ook wel voor de maandagochtend.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Maar ik ben heel blij dat het nu een stijgende lijn in zit. Maar ik blijf natuurlijk wel heel bang voor weer een terugval in het gedrag van mijn zoontje.
Ja.
Dus je loopt wel een soort van op eieren.
Ja, dat snap ik. Want ik snap heel goed dat je ook niet te overdreven enthousiast wil reageren. Want straks schrik je hem af en denkt hij, oh, laat maar. Hè, hoe doe je dat dan nu?
Gewoon heel erg met pluk de dag leven. Met de dag. En gewoon in het moment. Niet te veel over de toekomst nadenken. Niet te veel alles inplannen. Want we gingen op een gegeven moment onze agenda's ook zo inplannen. Met dan breng ik hem naar bed. En dan gaat mijn vriend met hem douchen of boodschappen doen. Of al die huishoudelijke verzorgingsdingen, zeg maar, gingen we inplannen om structuur te creëren. Dat ze meer evenwicht zouden krijgen. Maar dat werkte allemaal niet. Dus dat soort dingen laten we nu ook los. Heel erg kijken gewoon van hoe zitten we allemaal in onze energie.
Ja.
Ook hoe is het weer dus. Omdat dat ze daar ook gewoon op reageren. En dat maakt het al veel fijner. Eigenlijk meer go with the flow leven dan zoveel structuur in willen bouwen.
Ja.
Dat geeft al veel meer lucht. Ja. Ja. En nu ook gewoon meer naar buiten. Het is ook weer voorjaar. Gaat het altijd weer beter. Dus maar ik merkte gewoon, mijn vriend is gewoon ook heel erg oververmoeid geraakt door deze hele situatie. Ook echt een paar keer tegen het overspannen aan.
Ja.
Omdat hij dus en fulltime werkt en dus die dubbele rol had eigenlijk, die zorgrol. En dat hij ook nog wel zo voelt. Dus dat was ook heel heftig voor mij om aan te zien, zeg maar.
Ja.
Dat hij daaraan onderdoor ging, ja.
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 En je zei net van, we zijn weer, hè, we zijn onze relatie daar weer wat aan het werk, mee aan het werk zo. Ik kom lekker aan mijn woorden deze maandag. Met onze relatie aan het werk. Wat zijn de dingen die jullie dan nu samen ondernemen of doen? Om weer een beetje te
praten. Ja, we maken nu meer tijd voor elkaar. En dat kan gelukkig ook weer. Want Pepijn kan dan naar zijn opa en oma om te gaan logeren. En dan gaan we gewoon uit eten of naar de bioscoop. Naar het theater. We zijn ook al theater fans.
Mm.
En naar de sauna. Dat vinden we allebei ook heel fijn. Ja.
Lekker.
Dus daar zijn we nu ook meer mee bezig. Ja. Ja.
Ja. Ja, en dan de moestuin, hè?
Ja.
Jullie moeten er wel heel veel aan doen nog, aan jullie moestuin, zag ik.
Mm-hmm.
Man, die is gewoon helemaal niet, hè?
Het fijne is dat mijn vriend dus hovenier is.
Oh, kijk.
Hij is opgeleid hovenier, dus hij nu is hij dat niet meer, hoor. Nu heeft hij een hbo-functie groen, dus op kantoor.
Mm-hmm.
Maar hij kan heel goed inderdaad handen uit de mouwen steken en aanpakken. Hij is sterk, hij heeft gewoon zicht op wat er moet gebeuren. Hij kan heel goed straatjes leggen. En ik regel dan alles eromheen.
Oh, wat goed.
Ik zorg dat alle spullen worden aangeleverd en ik ben dan de echte regelsteef. En hij is dan heel erg van het zware werk. Dus dan zijn we een heel goed team samen.
Ja.
En dan merk ik wel weer, oh ja, we zijn zo'n mooie match. Want we zijn 10 jaar geleden hebben elkaar ontmoet via Lexa. En toen zijn wij topmatch geworden, omdat wij tuinieren als gemeenschappelijke hobby hadden. Dus nu stonden we een jaar op de wachtlijst voor die moestuin. En nu waren we blij dat we dus een heel mooi stuk hadden gevonden. Op loopafstand van huis, met dus een schuur erop en een kastje. Ja. En echt een speelplek voor Pepijn ook.
Ja.
En dan kunnen we daarheen of met hem of zonder, om even te ontstressen. En het is nu inderdaad heel veel werk, want we hebben hem nog maar net.
Ja.
Dus alles hebben we om laten spitten. En we hebben denk ik 430 tegels aangesleept.
Okay.
Heel veel, maar echt uit de buurt weer gevonden.
Ja, goed.
En nu ben ik alles aan het voorkweken ook.
Ja, leuk. Hè? Wat gaan jullie er allemaal inzetten?
Oh, heel veel. Echt van alles. Peulen, wortels, kolen. Eigenlijk van allerlei bladgroenten.
Ja.
Fruit. Er waren ook 2 fruitboompjes en bessenstruiken.
Oh,
maar we gaan ook een beetje experimenteren, ook met ramanas en gele biet en eetbare bloemen. Een beetje de vergeten groenten ook.
Ja, ook klinkt
en
goed.
Alles wat. Ja,
leuk.
Ja. Dus ik hoop dat er ook gaat groeien en dat we er van kunnen gaan eten.
Ja.
Want we zijn de hele maand ook nog een hele maand weg.
Oké. Okay.
Maar dan gaan we hulp vragen. Ja.
Ja. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Dat moet wel onderhouden worden natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja. Ja, mooi. Ja, dus als ik jou zo hoor, dan kom je echt uit een zware periode.
Ja.
En het lijkt erop dat het redelijk de goede kant op aan het gaan is.
Mm-hmm.
Maar je neemt het echt per dag, want je weet niet welke kant het op gaat. Maar
ja, klopt. En hij gaat dus in september naar de basisschool. Gaan we ook weer een nieuwe fase in.
Ja.
En dan worden dingen ook omgedraaid. Dan ga ik hem iedere dag naar school brengen.
Ja.
Dus ik ben ook benieuwd wat dat gaat doen, zeg maar.
Ja.
Want nu word ik ook sinds kort ook weer met open armen ontvangen als ik hem ophaal bij de opvang. Maar het heeft jarenlang... was hij boos, hoor, als ik hem kwam halen. Ja.
Ja,
ook heel gek. Dan zie je andere moeders aankomen en dan hun kind vliegt hun in hun armen, zeg maar. Van mama, mama, mama. En het eerste wat ik hoor is, waar is papa?
Ja.
Ik wil naar papa toe.
Ja.
Ja, dus dan breekt je hart, ja.
Ja.
Maar dat gaat dus nu ook weer goed, ja.
Ja, fijn.
Ja.
Hey, stel er luisteren nu moeders die denken van, nou ja, ik herken dit verhaal zo erg. Wat zou jij hun mee willen geven?
Heb geduld. Het komt alweer goed, ja. En zorg er gewoon goed voor jezelf ook daarin. Als je echt merkt van, het is niet een fase van een paar weken of een paar maanden. Je voelt je langer afgewezen door je kind. Ga echt een leuke nieuwe hobby zoeken buiten de deur. wat vaker met vriendinnen afspreken. Dat je even ontlaat.
Ja.
Want ja, het is anders. Je moet echt even uit. Ja, even uit je gezin, zeg maar. Want ja. Het is gewoon een heel gek idee als het voelt alsof je kind jullie tweeën uit elkaar drijft, zeg maar. Mm-hmm. En dat moet je echt voorkomen. Dat gebeurt. Ja.
Ja. Ja, nou, mooie inzichten.
Mm-hmm.
Nou, dankjewel voor je openheid.
Ja, graag gedaan.
En, ja, ik denk dat. Dat veel moeders die dit herkennen wel veel zullen hebben aan jouw verhaal. Omdat het inderdaad iets is wat niet vaak voorkomt. Hè? Er is geen onderzoek naar gedaan. Dus het is ook niet zo, hey, dit gaat zo lang duren. En dan, of dit en dit kun je doen en dan wordt het beter. Het is echt gewoon, hè, wat je zegt, neem het per dag. Zorg goed voor jezelf. Heb geduld.
Ja, en, zeker. En het, soort... hoeft dus, het hoeft ook niet zo te zijn dus dat het komt omdat je zelf chronisch ziek bent. Hè? Want ik ben in mijn inner circle van chronisch zieke mama's, kennen ze het ook niet.
Nee.
Is het ook nieuw. Dus dat staat er ook weer los van. Dus daarom...
Nee. Ja.
Ik ben steeds op zoek naar een oorzaak. Waar komt het nou door?
Ja.
Maar dat heb ik nu helemaal losgelaten. Ja. Jezelf, ga je jezelf helemaal gek malen in je hoofd?
Ja.
Kan dat nou?
Ja.
Maar het zou goed zijn, denk ik, als meer moeders die het herkennen, zeg maar, ja, elkaar op kunnen zoeken. Ja.
Mm-hmm. Ja. Nou, wie weet dat er door deze podcast iets gaat ontstaan. En dat moeders weten waar ze terecht kunnen.
Ja?
Nou, hartstikke bedankt voor je tijd. En,
ja, jij ook.
Oké.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je nou ook een keer met je verhaal in de podcast? Stuur dan een berichtje naar info@danitjacoaching.nl. En wil je graag napraten naar aanleiding van wat je gehoord hebt in de podcast, dan kun je ook een berichtje sturen naar hetzelfde e-mailadres. Neem ook eens een kijkje op de website. Dat is www.danitjacoaching.nl. En vind je het leuk om de podcast te volgen? Klik dan op volgen bij Spotify of op het sterretje bij de Apple Podcast app. Nou, heel graag tot de volgende keer.